Geliefde gemeente, als wij het geloof belijden, dan belijden wij God. Het gaat om God. Iedere zondagmiddag doen we dat samen met de wereldwijde kerk. Samen met de kerk van 2000 jaar oud. Ik geloof. We kunnen ook zeggen wij geloven. Het is de belijdenis van de kerk. Maar als het goed is zeggen we ook ik geloof. Persoonlijk. Ik geloof in God. Dat is het belangrijkst. Het gaat niet over ik geloof in dit, ik geloof in dat. Ik geloof in iemand. Ik geloof in God. De Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. Als wij het over deze God hebben, dan hebben we het niet alleen maar over die God alleen. Over de ene God. Dan hebben we het ook over de drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er zijn geen drie goden, maar wel drie personen. En altijd, als wij spreken over de ene God, moeten we dat in feite direct in onze gedachten nemen. Ja, het is wel één wezen, één goddelijk wezen, maar het zijn wel drie personen. Vergeet dat niet. En altijd, als we denken aan die drie personen, moeten we wel direct in onze gedachten nemen. Ja, drie personen, maar wel één God. Eén God, drie personen. Dus wij geloven in die ene God. Wij belijden dan ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu hebben we drie keer stilgestaan bij het werk van de Heilige Geest. En als je het heel exact bekijkt, dan zeg je nou, dan is het ook afgelopen. Het gaat in de geloofsbelijdenis maar heel kort over de Heilige Geest. En veel uitgebreider over de Zoon. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren door de Maagd Maria, enzovoorts. En dat hele gedeelte gaat over het werk van de Zoon. En dan zeggen we, ik geloof in de Heilige Geest. Daarmee is het afgelopen. Toch niet helemaal. Maar de artikelen die daarna staan, die hebben nog wel alles met de Heilige Geest te maken. De Heilige Geest. Waar werkt hij eigenlijk? Weten de kinderen het ook? Waar werkt de Heilige Geest? Misschien heb je het wel eens gehoord. Dat er ook een werkplaats is. De Heilige Geest heeft een werkplaats. En waar is eigenlijk de werkplaats van de Heilige Geest? De kerk. En wij zeggen de kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. En je kunt ook wel zeggen, de kerk is de woonplaats van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in het hart van een kind van God. Maar je kunt ook zeggen, de Heilige Geest die woont in de kerk. En hij werkt in de kerk. Dus de woonplaats en de werkplaats van de Heilige Geest is de kerk. En daarom zegt de catechismus, en ook de 12 artikelen, direct na de Heilige Geest, nu gaan we iets vertellen over de kerk. Die plek waar de Heilige Geest zo graag woont en werkt. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Daar staan we nu dan bij stil vanuit zondag 21, vraag en antwoord 54. Vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, vanaf het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover deze woorden. De kerk van Christus. Drie gedachten. Wat is de kerk? Hoe gaat het met de kerk? En wie hoort er bij de kerk? Dus de kerk van Christus. Wat is de kerk? Hoe gaat het met de kerk? En wie hoort er bij de kerk? Dus als eerste, wat is de kerk? Gisteren zei nog een meisje tegen. Wat ik het lastigste vind, de laatste tijd was ze wel meer bezig met geloven, maar ze zei, wat ik daarbij wel het lastigste vind, is dat er zoveel verschillende kerken zijn op Urk. Al die kerken, die zeggen allemaal, wij zijn de beste kerk. Maar welke kerk is het nou? Het is toch niet zo heel vreemd dat al die kerken zeggen, wij zijn de beste kerk. Dat is niet zo erg. Er zijn ook een heleboel families op Urk. En best veel families, die komen ook veel bij elkaar. Misschien elke zaterdag, of elke zondag, of elke donderdag. Dan zit de hele familie bij elkaar. En als je daar dan zit, en dan voel je zo'n band met de familie, zeggen wij hebben echt de fijnste familie van heel Urk. Dat is mooi toch, als je dat kunt zeggen. Wij hebben de fijnste familie van heel Urk. Dat is echt niet erg als je dat zegt. Dat is een voorrecht. Zeg je daarmee die andere families, dat is allemaal niks. Nee, natuurlijk niet. Je zegt dat je je zo verbonden voelt. Dat spreekt dankbaarheid uit. Kijk, als je zegt de rest van de kerken op Urk, dat is niks. Of dat is allemaal maar half gebakken. Dat is niet de bedoeling. Maar als je zegt, wat zijn we gezegend met onze gemeente. Dat is mooi. Helaas zijn er een heleboel mensen die hebben dat gevoel juist niet. Het zou te wensen zijn dat veel meer mensen zeiden, onze gemeente, dat is toch de mooiste gemeente van heel Urk. En dan staat er iemand anders naast en zegt, nee, maar onze gemeente is de mooiste gemeente van heel Urk. Nou, dan zeg je, nou, dan zijn we het met elkaar eens. Jij bent dankbaar voor de gemeente waar jij een plek hebt en ik ben dankbaar voor de gemeente waar ik een plek heb. Dat kan. Natuurlijk moet je er niet dankbaar voor zijn als er allemaal dingen verkeerd gaan. Je kunt niet dankbaar zijn, tenminste dan is die dankbaarheid verkeerd. Als je in een gemeente zit waar het niet naar Gods woord is. Maar als je echt de Heere lief hebt en je kunt zeggen, wat ben ik dankbaar voor de plek in mijn kerk. Dan is dat een voorrecht. Maar dan blijft toch wel een beetje die vraag. Ja, maar wat moeten dan al die verschillende kerken? Nou ja. Kun je ook wel zeggen, ja, wat moeten al die verschillende families? Er zijn zoveel families. En we zijn toch allemaal Urkers? Misschien is dat toch wel een beetje vergelijken. Allemaal kerken. Niet vanzelf trouwens allemaal één. Het is niet automatisch omdat de gemeente zegt, ja maar wij zijn ook een kerk. Dat je zegt, nou dan zijn we allemaal broeders en zusters. En wij zien toch vandaag de dag, en dan zijn we op Urk nog naar verhouding gezegend. Maar we zien vandaag de dag in kerkelijk Nederland natuurlijk ook kerken waar het eigenlijk helemaal niet meer om God gaat. Waar de Bijbel al bijna aan de kant geschoven is. Waar alle toeters en bellen erbij zijn in de Bijbel. En de waarheid van God die hoor je niet meer. Dus het is niet automatisch omdat een gemeente zegt, ja maar wij zijn ook een kerk. Zeg nou geweldig, kom erbij. Je hoort erbij. Maar het is wel zo. Waar de naam van Christus in waarheid beleden wordt. Daar is de kerk van Christus. Dat er dus heel veel kerken zijn. Dat hoeft niet een probleem te zijn. Als die kerken afwijken van Gods woord, dan is er een probleem. Als die kerken ruzie gaan maken, dan is er ook een probleem. Of als we tevreden zijn met dat we bij die kerk horen, dan is er ook een probleem. Maar op zichzelf, dat er verschillende kerken zijn, dat hoeft niet erg te zijn. Maar ik kan wel de vraag een beetje lastig maken van, ja, maar wat is nou de kerk. Wat is nou eigenlijk de kerk? Wat is die ene kerk? Elke zondagmiddag belijden we in feite de kerk. We zeggen immers, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. We zeggen niet, ik geloof een heleboel verschillende christelijke kerken. Ik geloof een kerk. En in de geloofsbelijdenis van Nicea staat, ik geloof één kerk. Als u gekeken heeft in de catechismus, dan ziet u dat ook met een hoofdletter geschreven is. Ik geloof een christelijke kerk met een hoofdletter. En daarmee wordt dus bedoeld wat we ook wel de kerk noemen. Die kerk is niet één van de kerken die er op Urk is. Niet de hersteldhervormde kerk, de christelijke gereformeerde kerk, de gereformeerde kerk of zo. Ook niet een kerk buiten Urk. Ook niet de Romeinse kerk. Of de Anglicaanse kerk. Of de kerk van weet ik het welk land op deze wereld. Deze kerk, dat is een wereldwijde kerk. En dat is een kerk die al duizenden jaren oud is. Deze kerk is al zo oud als de wereld. Zodra er mensen waren, was deze kerk er ook. Het is de ene kerk uit het hele menselijke geslacht. En daarom zeggen we het ook, we doen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Dus de kerk van alle tijden, alle eeuwen door, die ene kerk. En van alle plaatsen, wereldwijd. Die kerk bestaat uit allerlei soorten volken. Er zitten Indianen in de kerk, er zitten Chinezen in de kerk, en er zitten Nederlanders in de kerk, en er zitten Turken in die kerk, en er zitten negers in de kerk, en alle soorten. Er zitten jonge mensen in de kerk en oude mensen. Er zitten mannen en vrouwen. Er zitten verstandelijk gehandicapten en professoren. Allerlei soorten van mensen. En toch horen ze bij elkaar. Waarom horen ze bij elkaar? Omdat ze uit die hele wereld, uit het hele menselijke geslacht, apart gezet zijn. En wij geloven een heilige kerk. Een heilige algemene christelijke kerk. Het is een algemene kerk, een wereldwijde kerk, maar het is ook een heilige kerk. Heilig betekent apart gezet. Afgezonderd. Afgezonderd uit de wereld. En wie heeft dat gedaan? Wie heeft nou die mensen in deze wereld afgezonderd? Of waarvoor zijn ze afgezonderd? Waar horen ze nu bij? Nou dan, nog één woordje. Ik geloof een heilige, algemene, en dan christelijke kerk. Het is een christelijke kerk. Dat betekent, die hoort bij Christus. Dat zit ook al in het woordje kerk. Het woord kerk, dat komt uit het Grieks. Kyriake, dat betekent van de Here. Twee keer staat het in het Nieuwe Testament. Dat is nooit vertaald met kerk, dat kan daar niet. Want daar is het van afgeleid. Het woord kerk is afgeleid van het woord kuriake. Maar dat woord kuriake betekent dus van de Here. Dat zien we in 1 Korinthe 11. Het avondmaal des Heren. En in Openbaring 1. De dag des Heren. Daar staat twee keer dat woordje waar ons woord kerk van afgeleid is. Dus christelijk en kerk, dat zegt hetzelfde. Het hoort bij Christus. Het hoort bij de Heere Jezus. En daarom is het afgezonderd. Afgezonderd van die wereld. Iedereen die bij die kerk hoort, die zegt, ik hoor niet meer bij de wereld. Ik leef wel in de wereld. Ik moet werken in de wereld. Ik spreek met allemaal mensen in de wereld. Maar ik hoor er niet meer bij. Ik hoor nu bij de Heer Jezus. En als je bij de Heer Jezus hoort, waarvoor is dat dan? De catechismus die noemt dit. Misschien kunt u even meekijken wat er staat. Hè? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente, een kerk of een gemeente, dat is een beetje hetzelfde. Dat is die groep, die afgezonderde groep. En dan staat er, tot het eeuwige leven uitverkoren. Dus die groep, die is tot het eeuwige leven uitverkoren. Uitgekozen, geroepen, weggeroepen uit de wereld voor het eeuwige leven. Dat is wat God bedoeld heeft. Kom, je mag eruit, uit de wereld. Ik zet jullie apart. Ik heb een andere bestemming voor jullie. Bestemming van het eeuwige leven. Maar is dat eerlijk? Hopen er met de catechisatie ook nog verder over na te denken als de Heer het geeft in december. Is dat nou eerlijk? Uitverkoren uit de wereld. Weggeroepen en de Heer zegt kom. Jij mag bij die kerk horen. Jij mag bij die groep horen. Die groep die apart gezet is. Die krijgt het eeuwige leven. Is dat nu eerlijk? Die andere mensen die er buiten staan, die gaan dan verloren. Ja, als je niet voor het eeuwige leven apart gezet bent, ja, dan is dat de eeuwige dood. Daar is echt zo'n groot verschil. Je gaat met de wereld verloren, of je wordt met Christus behouden. Is het eerlijk? Moet je hierover nadenken. Is het eerlijk dat mensen verloren gaan? Dan moeten we zeggen ja, dat wij verloren gaan. Moeten we allemaal gaan erkennen in ons hart dat ik verloren zou gaan. Dat is eerlijk. Als ik tegen God kies. Als ik niet naar God wil luisteren, maar mijn eigen gang ga, dan kies ik voor de dood. En dat is wat wij uit onszelf allemaal doen. En als het aan ons mensen lag, dan gingen alle mensen verloren. En de Heer heeft gezegd, ik wil dat niet. En nu roept Hij over heel de wereld. En alle mensen worden geroepen. En wat dat betreft kun je zeggen, alle mensen zouden behouden kunnen worden. In het bloed van de Heer Jezus, daar is kracht genoeg voor de hele wereld. Maar toch uiteindelijk zijn er zoveel die gaan hun eigen gang. Maar de Heer zegt, dat laat ik niet gebeuren. Ik zorg dat er toch mensen in dat eeuwige leven komen. Dus ik ga ze zelf dan maar roepen. Als zij niet willen, als ze zelf niet komen, dan ga ik er maar voor zorgen dat ze toch komen. En dan gaat ze erbij brengen. Uit de hele wereld. Uit al die volkeren van deze wereld. Uit alle soorten mensen. Ook uit Urk. Mensen die apart gezet worden. En die het in hun hart gaan erkennen. Ja, ik hoor niet meer bij de wereld, ik hoor Christus toe. En ik mogen zeggen, dan heb ik het eeuwige leven voor op het oog. Is dat mijn toekomst? Apart gezet. Wat is de kerk? Dat was de vraag. Wat is de kerk? Dat is die groep van alle mensen over heel de wereld die bij de Heer Jezus horen. De groep van allen die niet verloren gaan. Maar die zalig zullen worden. Je kunt het nog anders zeggen. Dat is de groep van alle mensen die geloven. Er staat hier halverwege. In eenheid van het ware geloof. Ze hebben één geloof. Er zijn best wel wat verschillen. Ze zeggen niet alles precies hetzelfde. Ze hebben niet allemaal precies dezelfde dingen ontdekt. Ze hebben allemaal hun gebreken. En de een heeft hier gebreken, en de ander heeft daar gebreken. Maar ten diepste is het één geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. En waarin herken je dat geloof? Dat herken je daaraan. Hoe nou de Heer werkt. Dat staat ook in de catechismus. Hij doet dat door zijn geest en woord. De Heer roept mensen door dat woord. Nou, als je dan door het woord geroepen wordt, dan ga je naar het woord luisteren. En overal waar de kerk is, daar horen mensen dat woord. En dan buigen ze voor dat woord. Daar kun je de kerk aan herkennen. Er zijn allerlei kerken, die noemen zich dan wel kerk, maar die scheuren stukken uit de Bijbel. Of die zeggen, dat is niet meer van deze tijd. Of die lezen geen eens de Bijbel. Of... Dan kun je dat geen kerk noemen. Maar waar de kerk is, daar klinkt het woord. En waar het woord is, daar is de kerk. Je zou het ook anders kunnen zeggen, met een beeld. De Heer Jezus zegt het zo in Johannes 10. Ik ben de goede herder. De goede herder die stelt zijn leven voor de schapen. De goede herder die geeft zijn leven voor die schapen die bij hem horen. En die schapen? Die schapen horen zijn stem. De kerk, kun je dus zeggen, dat is de kudde van Jezus. En die kudde, die herken je daaraan dat ze de stem van Jezus herkennen. Ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend. Mijn schapen horen mijn stem en ik hoor hun stem. Wat is de kerk? De kudde van Jezus. Waar is de kerk? Overal waar de stem van Jezus klinkt. Wie hoort er bij de kerk? Iedereen die de stem van Jezus kent, gehoorzaamt. Hoe gaat het met de kerk? Dat is het tweede. Hoe gaat het dan met die kerk die van de Heer Jezus is in deze wereld? Niet zo best. Het valt echt niet mee om bij de kerk van de Heer Jezus te horen. Je zou jezelf kunnen afvragen, moet je dat nou wel doen? Het is eigenlijk slimmer om niet bij de kerk te horen. Kijk, hier op Urk, dat kan nog wel eens een voordeel zijn. Als je dan niet naar de kerk gaat, dan kijk je familie een beetje raar aan. En dan zeg je, hey, maar waarom was jij zondag niet in de kerk? Maar je hoeft maar ietsjes buiten Urk te gaan. En dan kijk je juist raar aan van, wat doe jij in de kerk? Geloof jij dat nog? Het is eigenlijk slimmer om niet bij de kerk te horen. Anders hoor je wel bij de groep. Die het aan het verliezen is. Overal op de wereld lopen kerken leeg. Ja, tenminste niet overal, maar heel veel landen in de wereld lopen kerken leeg. In Europa, daar heeft Nederland wel een heleboel, of loopt wel voorop in allerlei wetten, zoals abortuswet. Maar wat de kerkgang betreft, gaat het in Nederland eigenlijk naar verhouding nog goed. Misschien 1 op de 6 Nederlanders of zo is vandaag naar de kerk geweest. Dus 5 Nederlanders gaan niet naar de kerk. En eentje wel. En in andere landen in Europa ziet het er nog beroerder uit. Er zijn er misschien 9 die niet naar de kerk gaan en 1 wel. Of 19 die niet naar de kerk gaan en dan eentje wel. Dus dan kijk je zo in de straat en dan zie je 60 huizen in één straat. Zeg nou, in die hele straat. Van 60 huizen, er zijn dan 3 huizen waar de mensen naar de kerk gaan. En de rest niet. Dat is dan hoe het in veel landen eruit ziet. En ook allerlei plaatsen in Nederland ziet het er zo uit. Of nog erger. En het wordt ook steeds minder. En dan zijn de plaatsen waar veel meer mensen naar de kerk gaan. Gebieden. En daar is het zo moeilijk soms. En Nigeria bijvoorbeeld. Noord-Nigeria. Aanvallen vanuit islamitische groeperingen. Die zijn soms zo heftig. Dat hele christelijke dorpen worden uitgemoord. Er zijn kerken waar heel veel dwaalleraren zijn, waar mensen in verwarring gebracht worden, omdat ze zo weinig kennis hebben. Waar nauwelijks predikanten kunnen worden opgeleid, omdat er gewoon geen geld is voor een theologische opleiding. Er zijn landen op de wereld waar het haast verboden is om christen te zijn, in elk geval christen te worden. In Iran komen best heel veel mensen tot geloof. Het is een van de landen waar de kerk het snelst groeit. Naar schatting is nu ongeveer 1 miljoen Iraniërs christen. Van de, nou, ik meen iets van 90 miljoen inwoners van het land. Maar dat was 10 jaar geleden nog veel minder. Het is een snel groeiende kerk. Maar je kunt het nauwelijks openlijk laten merken. En als jij laat merken dat je anderen wilt overtuigen van het christelijk geloof, dan ga je de gevangenis in. Dus op die plekken waar je dan denkt, nou daar bloeit de kerk, daar gaat de kerk vooruit, daar is het nog alles zo dat de kerk onderdrukt wordt. Als je moslim bent en je woont in West-Europa, heb je het niet altijd makkelijk. En er zijn nog wel andere landen in de wereld waar moslims niet altijd het makkelijk hebben, als ze een beetje scheef worden aangekeken. Maar moslims die hebben tig landen waar ze terecht kunnen. Stel dat het, dat is natuurlijk niet zo, maar stel dat ze zeggen het wordt echt gevaarlijk in Europa. Ik kan hier niet meer wezen. Dan zijn er tig landen waar ze veilig zijn. Islamitische landen. Maar waar zijn nou de landen op deze wereld die het echt opnemen voor christenen? Die zijn er bijna niet. Dus hoe gaat het met de kerk? Nog niet zo best. Wil je erbij horen? Ik zou zeggen, niet zo slim. Waarom zou je dan toch bij de kerk willen horen? Waarom zou ik het toch iedereen aanraden? Waarom is het toch mijn verlangen om heel mijn leven te besteden voor de zaak van de kerk van de Heer? Dat is niet een uurtje in de week, maar de hele week. Waarom? Is dat dan wel de moeite waard? Leid je eigenlijk mensen niet op het dwaalspoor? Waar je zegt, nou, hou er mee op. Laat die mensen toch gewoon plezier hebben. Hoe gaat het nou echt met de kerk? Dan moet je toch verder kijken naar al die dingen die ik noemde. En misschien heb je wel een beetje dat je na alles wat ik genoemd heb dacht, ja, nou ja, als dat nou de situatie is, wat moet ik er dan? En er zijn nog een heleboel andere dingen. Waar je ook wel eens van merkt, ja, er is soms wel eens ruzie in de kerk. En er zijn dingen die deugen niet in de kerk. Moet dan? Heb je dat dan? Zou je erbij willen horen? Dan nog even dat voorbeeld van net. Waar kun je de kerk mee vergelijken? Met een kudde. Ja, de kerk kun je vergelijken met een kudde. En wie is de herder van die kudde? Weet je? De Heer Jezus. Hoe gaat het met de kerk? Nou, dan weet je het eigenlijk al. Als de Heer Jezus de herder is van deze kudde, dan gaat het altijd goed met de kerk. Eigenlijk kun je al die dingen wegstrepen, vergeleken met dat ene. Jezus is de herder. Zijn die andere dingen dan niet? Jawel, die zijn er wel. Maar die zijn dan ten diepste geen probleem meer. Vergelijk het maar hiermee. Persoonlijk. als je nou de Heer Jezus leert kennen? Wordt het leven dan makkelijker? Op een bepaalde manier niet. Ik krijg meer last van de zonde. Het leven wordt ernstiger. Het gaat niet meer om alles maar leuk en alles maar makkelijk en geweldig. Nee, het komt iets heel ernstigs. Je krijgt last van de zonde en je krijgt verdriet over wat er om je heen gebeurt. En je gaat dieper meelijden met mensen. En toch, wie de Heer Jezus heeft leren kennen, die zegt dan: ik zou nooit meer terug willen. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus er tegenop weegt. Wat je dan ook maar meer aan pijn in je hart gaat voelen. De Heer Jezus is groter. Je gaat wel meer je zonde voelen, maar je gaat ook zien, de vergeving is nog groter. Je gaat wel meer de nood van de wereld zien, maar je weet, de Heere, die is het antwoord op de nood. Je gaat wel zien dat er zoveel zonde is in deze wereld, maar je weet ook, straks komt de Heer Jezus terug om de wereld te vernieuwen. Dus wat je mag weten van de Heer Jezus, dat weegt er tegenop. En daarom zal iedereen het zeggen. Ook al is het moeilijker geworden sinds ik de Heer Jezus heb leren kennen. En soms nog veel erger dan wat ik net noemde. Of tenminste nog veel pijnlijker. Vervolging, tegenstand. Je komt alleen te staan. Je raakt vrienden kwijt, je komt in de gevangenis. Zelfs dan. En toch, het weegt er niet tegenop dat ik nu de Heer Jezus mag kennen. En zo is het ook met de kerk. Er zijn een heleboel dingen waar de kerk in bestreden wordt. Maar één ding. Jezus is de goede herder. En wat heeft nou de Heer Jezus gezegd ervan? Van dat hij herder is? Zeg nou, vergelijk het maar eens met een slechte herder. Een huurling. Iemand die alleen maar zijn werk doet omdat hij betaald wordt. Kijk, als dan de problemen komen, die vlucht weg. Maar zo doe ik het niet. Ik ben geen huurling, ik vlucht niet. Integendeel. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Zo'n herder is hij. Een herder die zegt, ik heb me ervoor over. Een herder die vooraan gaat. Een herder die zijn schapen kent. Een herder die precies weet wat ze nodig hebben. Die schapen kunnen zeggen: ja, maar hier, in dit stuk waar we nu rondlopen, daar zijn zoveel gevaren. Er zijn zoveel problemen. Er zijn slangen en leeuwen en kloven en scherpe rotsen. En noem maar op. En sommige schapen zijn kreupel. Maar er zijn wel schapen die botsen tegen elkaar. En die schapen zouden kunnen denken: het gaat niet goed, hè? Het gaat helemaal niet goed met die kudde. En toch, die schapen gaan achter de herder aan. Daar kunnen ze niet over nadenken, die schapen in. Gewoon de echte schapen, die kunnen er niet over nadenken, maar ze weten het wel. Als we maar bij de herder blijven, dan zijn we veilig. Als we ons maar door die herder laten sturen. Als we ons maar door die herder laten verbinden. Kijk, een schaap dat een zere poot heeft en de herder komt eraan, die zegt, zal ik? Die komt bij de beest om die poot te spalken en dat schaap spartelt tegen. En die worstelt zich uit de armen van de herder en die valt op de grond en dan doet die poot nog veel meer zeer. Die heeft een probleem. Als hij zich niet laat helpen door de herder, dan heeft hij het ook niet goed. Maar als nou dat schaap voelt, ik heb allerlei problemen om me heen. En ik heb last van mijn poot en al die dingen meer. Maar er is de herder en die herder die denkt aan me. En die ziet het wel dat ik last heb van mijn poot. En die helpt mij en die zal zorgen dat de kudde langzamer gaat. Enzovoorts. Al die dingen die erbij horen. Dan zegt het schaap, ik zou niet zonder die herder willen. Gaat inderdaad niet goed met de kerk als Jezus er niet is. Dan zou je zeggen, wat moet je nou met die kerk? Er komt niks van terecht. Maar als je hoger kijkt, dan zie je wel, het gaat goed met de kerk. Want Jezus is de herder en hij zal ervoor zorgen. Hij zal ervoor zorgen dat de hel het niet kan winnen. Hij zal ervoor zorgen dat niet één van zijn kinderen verloren gaat. Hij zal ervoor zorgen dat die kerk één kerk blijft. Hij zal ervoor zorgen dat heel die kerk veilig aankomt in de eeuwige schaapskooi. Hoe gaat het met de kerk? Jezus is daar. Wat doet Jezus? Even wat de catechismus zegt. Hij vergadert de kerk. Hij haalt ze overal vandaan. Hij beschermt de kerk. Hij verdedigt ze tegen alle aanvallen van binnen en van buiten. En hij onderhoudt de kerk. Hij zorgt voor voedsel. Voor leiding. Voor vertroosting. Jezus is daar. Dat is nog een keer de vraag. Die kerk. Zou je er wel aan beginnen? De Heer Jezus zei het zo tegen zijn discipelen. Zouden jullie ook niet weggaan? Er zijn er zoveel die afhaken. Zou je dat nou niet doen? Zou je toch veel slimmer? Niks meer met de kerk, al die moeilijkheden. Niet aan beginnen. Zou je dat doen? Er is maar één antwoord. Er is één reden. Maar dat is gelijk ook de volle reden. Er is één reden om toch te verlangen om bij die kerk te horen. En toch blij te zijn dat je erbij mag horen. Die ene reden is genoeg om heel je leven aan te geven. Jezus is de goede herder. Maar dan de vraag. Ben jij een schaap? En bent u een schaap? Onze laatste gedachte. Wie hoort er bij de kerk? Wie hoort er bij die kerk met een hoofdletter? Kijk, wie hoort er bij de hersteltevormde kerk? Dat is makkelijk. We hebben een kerkvoogdij en die houdt netjes bij van die is lid en die is lid en die is lid. En dan zijn er in totaal 550 mensen lid van de hersteltevormde gemeente Moria. En dan zijn er zoveel mensen lid van de hersteltevormde gemeente Elim. En zijn er zoveel mensen lid van de hersteltevormde gemeente in IJsselmuiden. En dan tel je bij elkaar op en dan zeggen nou, er zijn ongeveer 60.000 mensen lid van de hersteltevormde kerk. En dan zijn er nog 75.000 mensen lid van de christelijke gereformeerde kerk. Kunnen we precies optellen. Maar dat is niet zo belangrijk. Wie is er nou lid van de ene kerk, de andere kerk? Wie is er nou lid van de kerk? De kerk van Christus. Zou kunnen zeggen, wij allemaal. Je bent gedoopt. En in de doop heeft de Heer gezegd, je hoort bij mij. Heb je niet voor gekozen? Het heeft de Heer gedaan dat je geboren bent in een christelijk gezin. Dat je gebracht bent in de kerk. Dat verbond. Je kunt zeggen dat is de eerste kring van uitverkiezing. De Heer heeft je apart gezet. Uit het ganse menselijke geslacht heeft de Heer tegen ons gezegd. Kom, je hoort bij die kerk. De eerste kring van uitverkiezing. Dus dat je deze middag in het kerkgebouw zit, dat spreekt ervan. Maar nu zegt de catechismus terecht. Het is niet genoeg dat ik een, in algemene zin, een lid ben van die kerk. Het is nodig dat ik een levend lidmaat ben. Wat nou een levend lidmaat van de kerk? Dat is iemand die met zijn hart verbonden is aan de Heer Jezus. En dus de Heer is tot ons gekomen. En in zijn zorg heeft hij gezegd, ja, baby, je hoort er ook bij. Maar tegelijk met een vraag. En dat kind, dat weet dat nog niet. Als nu de kinderen groter worden, ja, er zit ook veel kinderen in de kerk. En jullie zijn gedoopt. En de Heer stelt je de vraag, nu al. Hoe zit dat nou bij jou? Hoe zit het nou in jouw hart? Ken je met je hart de Heer Jezus? Het is niet genoeg dat je gedoopt bent. Het is niet genoeg dat je naar de kerk gaat. Dat is echt een voorrecht. En dat is een teken van Gods liefdevolle zorg voor je. De Heere is met zijn liefdevolle zorg gekomen. Die heeft je erbij getrokken. Hij zegt, kijk, hier kun je me in het hart kijken. Hier in de kerk. Maar met eer bedoeld, mag je nou ook in jouw hart kijken? Is het ook van hart tot hart? Dat is een levend lidmaat. Die is verbonden aan de Heer Jezus. Van hart tot hart. We kunnen met een gelijkenis dat wel duidelijk maken. Of de Heer Jezus maakt dat duidelijk. De gelijkenis van het verloren schaap. In Lucas 15. Er waren 100 schapen. En al die schapen waren in feite schapen van de herder. En die herder die ging zo het land door en gras en water opzoeken. En al die schapen die hoorden erbij. Je zou kunnen zeggen dat is het verbond. Was er een schaap dat dwaalde af. Die ging de kerk uit. Die zei eigenlijk, voor mij hoeft het niet meer. Ik vind het wel prima geweest, ik zoek mijn eigen weg wel. Ik hoef niet zo nodig naar de kerk te gaan, ik hoef niet zo nodig de Bijbel te lezen, te bidden. Laat maar zitten. Dat was dat afgedwaalde schaap. Er waren 99 schapen, die bleven toch wel met die herder meelopen. Toen kwam de avond en toen ging die herder zijn schapen tellen. En hij zei, oh, het zijn er 99. Er mist er één. Dus die herder, die ging het veld door en zoeken, overal zoeken. Waar is dat ene afgedwaalde, verloren schaap? Tot hij het gevonden had. En toen nam hij dat schaap mee. Toen bracht hij het in zijn kudde. En toen was hij blij. Waar was hij blij over? Hij keek die hele kudde rond. Hij zag 100 schapen. Over welke schapen was hij blij? Over die ene. Die ene die hij gevonden had. Waarom niet over die andere 99? De Heer Jezus die legt het zo uit. Hij zegt dus de blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over de 99 die de bekering niet nodig hebben. Dus kerkgangers die netjes naar de kerk blijven gaan, die nooit afgehaakt zijn. Altijd blijven gaan, altijd uit de Bijbel gelezen. En toch, bekering niet nodig. Wat is nou het verschil tussen dat ene schaap en die 99? Die 99 kennen de herder nog niet. Die 99, die denken dat het met hen wel goed zit. Dat ene schaap, dat heeft ontdekt hoe goed die herder is. Die heeft geleerd. Het kan met mij alleen maar goed komen door de herder. En u zou natuurlijk bij die 99 schapen nog best ook schapen kunnen zijn die nooit afgedwaald zijn, die het ook geleerd hebben. De Heer Jezus bedoelt niet te zeggen, als je altijd netjes naar de kerk geweest bent, dan kan het met jou niet goed zitten. Maar dan moet je wel hetzelfde geleerd hebben. Hetzelfde als dat afgedwaalde schaap. In het hart van Jezus gekeken. En dat je diep gevoeld hebt, als het aan mij lag, dan kwam het niet goed. Als het aan mijn kerkgang lag niet, en als het aan mijn netjes doen niet, het lag niet, en aan mijn Bijbel lezen niet. Als het aan mij lag, kwam het niet goed. Het is door Jezus alleen. Wat zijn nou levende schapen? Levende leden, die schapen, waarvan die herder zich over verblijdt. Dat zijn diegenen die geleerd hebben dat ze verloren zijn zonder Jezus. Dat zijn degenen die gekeken hebben in het hart van de Heer Jezus. En die het kunnen zeggen. Met diepe overtuiging. Wat is die herder? Een goede herder. Wat zou ik ooit moeten? Zonder de Heer Jezus. Een levend lidmaat. Is een lidmaat. Een lid van de kerk. Met liefde. Is een hart. Liefde voor Jezus. Het is nog een keer. Dat je het goed onthoudt. Wat is nou het verschil tussen dat ene schaap en een heleboel van die andere schapen? Dat ene schaap heeft geleerd, ik kan echt niet zonder de herder. Daar is die herder zo blij mee. Die gelijkenis gaat niet verder, maar je kunt je maar zo voorstellen dat er altijd een bijzondere band gebleven is tussen dat ene schaap en die herder. Dat die herder altijd geweten heeft, dat is nou dat schaap, dat was helemaal verloren. Dat is weer terug. Dat het schaap altijd gevoeld heeft, ik moet dicht bij de herder blijven, want anders gaat het zo weer mis. Dat is een levend lidmaat, die dat diep in zijn hart voelt. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar die het ook mag weten, in Jezus is niet een klein beetje leven. En niet voor een poosje. Maar in hem is het eeuwige leven. Amen.